Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Vandaag is bij mij het gast Henk Baars, theoloog en voorzitter van Kerk en Vrede. En we gaan het hebben over een onderwerp wat gezien de oorlogsdreiging om ons heen deze week weer hoog op de agenda staat. Gelukkig zou ik zeggen. Namelijk, hoe komt er vrede in Oekraïne? Welkom Henk in de studio bij De Nieuwe Wereld.
Ja.
Het is je eerste keer.
Hier wel. Ja.
Ik heb deze vraag op de agenda gezet. Hoe komt er een einde aan de oorlog? Of wat is de weg naar vrede in Oekraïne? En eigenlijk kwamen we elkaar tegen in de Telegraaf. Want wij werden allebei geïnterviewd vorige week. En in een groot artikel, waar is de vredesbeweging?
Ja.
Dus in zekere zin zitten we in eenzelfde kamp, hebben we ontdekt. En toen ontdekte ik eigenlijk van, oh, deze Henk Baars heeft iets interessants te vertellen. Dus dat is de reden dat ik je heb uitgenodigd.
Mm-hmm.
Dus fijn dat je gelijk kon komen. Toen jullie in dat artikel staat onder andere dat Kerk en Vrede, jullie organisatie, daar moet je zomaar iets meer over vertellen. Maar als Rusland zich niet veilig voelt, zijn wij het evenmin. Dat hebben jullie gezegd 2 jaar geleden,
ja.
In maart 2022. Dus vlak na het uitbreken van die Oekraïne-oorlog.
Ja. Ja, en wat het aanduidt is eigenlijk ook meteen de kern van wat we vinden. En dat is dat je moet streven naar inclusieve vrede. Inclusief is een veel gebruikt woord natuurlijk, maar zo'n zinnetje als Rusland zich niet veilig voelt, dan zijn wij het niet. En als China zich niet veilig voelt, dan zijn wij het ook niet. Dus dat heeft heel sterk te maken met gevoelens van veiligheid, identiteit, erkenning van wie je bent, ook staten. En als je dat veronachtzaamt of als je daaraan gaat knabbelen, dan krijg je vanzelf conflicten.
Maar wat bedoelden jullie dan daarmee van als Rusland zich niet veilig voelt? Want Rusland was de agressor.
Ja.
En dus die veroorzaakte de onveiligheid.
Jawel, maar wij hebben natuurlijk 2 jaar geleden al meteen heel snel al een soort brief daarover gepubliceerd met ongeveer die titel.
Mm-hmm.
Waarbij we natuurlijk analyseerden dat er natuurlijk ontzettend veel aan vooraf gegaan was. Want iedereen heeft een neiging om dat te vergeten. Dus als er een daad van agressie is, dan... Ja, dan gaan mensen, waar komt dat vandaan? Maar het frame was natuurlijk toch, ja, hij wil alleen maar zijn land uitbreiden enzovoort enzovoort.
Mm-hmm.
Maar dat was natuurlijk, als je ziet wat er aan vooraf gegaan, natuurlijk met de Koude Oorlog, het einde daarvan, Gorbachev, het Westen wat op zijn best gezien een soort confrontatiepolitiek heeft bedreven. Niet zozeer landjepik, maar met zeg maar het overgaan naar een... naar de NATO en naar de EU van Hongarije, van Polen, van al die landen.
Mm-hmm.
Wij konden ons wel voorstellen dat Rusland daar een zekere zin ongerust over is. Dat je zegt, ja, waar blijft mijn, sinds de Koude Oorlog, mijn schil nu als het Westen op deze manier opschuift, terwijl ze mondeling, minstens mondeling, uitgebreid hadden beloofd dat niet te zullen doen. Daar is heel veel discussie over. Mm-hmm. Is dat ooit vastgelegd? Enzovoort, enzovoort. De een zegt van wel, de ander zegt van niet. Maar er zijn allerlei opnames, ook mm-hmm. radioopnames, waarin de suggestie van dat wij gaan die grens niet over, vrij duidelijk aan de orde is gesteld. En nou, dat is gewoon vergeten. Of dat is niet gedaan. Of er is niet op teruggekomen. En met alle nobele motieven, want het wordt toch een democratie. De landen hebben dat zelf gekozen enzovoort enzovoort. Maar het is natuurlijk wel een enorme drijfkracht ook van het Westen geweest om die landen ook op die manier te laten kiezen. Het was natuurlijk wel een eigen keuze, maar het is gewoon fysiek enorm opgeschoven richting Rusland. En ja, als je dan Rus bent...
Want wat jullie met die uitspraak bedoelden was om context te geven aan de agressie van Rusland.
Ja.
Maar wat was het ook bedoeld om ook een andere koers te varen. Dus,
nou ja, kijk, ik ben een pacifist. En wij zijn al een 100 jaar bestaande pacifistische beweging, Kerk en Vrede. En het eerste wat je moet zeggen, dat je met pacifisme eigenlijk altijd te laat bent. Want de pacifisme zit in de preventie, zit in het vooraf nadenken. Wat voor stappen ga je nou nemen en wat voor effect zal het hebben?
En, om te voorkomen,
dat er oorlog komt. En we hebben gewoon gefaald. Dus het Westen heeft in diplomatieke zin gewoon niet goed in de gaten gehad. Of het willen negeren, denk ook genegeerd. Dat een dergelijk soort eeuwenoud rijk als Rusland zijn heel eigen geschiedenis en identiteit heeft, waar wij allemaal moeite mee hebben en alle ingewikkeldheden van denken. Maar het is er wel, evenals China, evenals Amerika. Maar wij zijn zo Amerikaans georiënteerd dat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat zeg maar, de cultuur in Rusland er toch een andere is. Nou is dat natuurlijk niet, ik ben natuurlijk volstrekt die agressie niet aan het goed praten, want het is natuurlijk op het moment gewoon een imperialistisch land. Evenals Amerika natuurlijk, wat als ze de kans krijgen om zwakheden te vinden, dat ze dat ook zullen doen. En dat doet Rusland ook nu nog steeds.
Ja, want ik kan me voorstellen dat deze uitspraak op dat moment en ook nog steeds op dit moment niet goed viel bij de goede gemeente.
Nee, we werden natuurlijk allemaal beschuldigd van dat we een paar van onze dominees hadden ook wel enigszins banden met de DDR. Dus dat werd ze onmiddellijk nagedragen. Van ja, dat zijn die dominees die uiteindelijk verkeerd gekozen hebben.
Die hadden nog banden van het verleden banden.
Exact, want dan was natuurlijk vanuit de kerkelijke posities zijn er regelmatig allerlei verbindingen geweest met de DDR. En gesprekken. En omdat er toen ook een context was waarin je zegt, nou ja, dit blijft. Dus je moet je verhouden tot die communistische landen, ook in theologische en kerkelijke zin. En een heel aantal dominees, dit werd er nooit in dank afgedragen hoor, hebben dat wel echt geprobeerd. Dus de wat meer linkse dominees, zeg maar.
Ja. Ja. En hebben jullie ook in de aanloop naar deze oorlog, hebben jullie je toen geuit? Dus wat je zegt, als er oorlog is, zijn pacifisten zijn eigenlijk altijd te laat.
Al te laat
het werk zit.
Ja. Nee, omdat je natuurlijk dan, als er dan eenmaal een oorlog aanbreekt, dan word je gebeld van, wat heb je nou voor standpunt? Ja, wat heb je nou voor standpunt? Dit rolt over ons heen en we zeggen al een eeuw lang hele andere dingen. En dan ga je mij bellen omdat je me eigenlijk bijna verwijt dat die oorlog is uitgebroken en dat je er iets van zegt. Dat is heel raar, hè? Dat is een hele rare ervaring.
Ja. Want een eeuw, dan duid je op Kerk en Vrede.
Ja.
De organisatie waarvan je sinds een aantal jaar voorzitter bent.
Ja, ik ben nooit in getallen, dus ik vergeet altijd hoe lang. Maar het is bij ons niet zo dat je allerlei termijnen hebt en zo. Dus volgens de statieten kun je bijna eeuwig blijven, wat natuurlijk ook niet goed is. Maar het is nu zo geweldig op gang dat het niet verstandig zou zijn om even nu snel te wittelen van voorzitter.
Ja. En het Kerk en Vrede ontstond in de context van de Eerste Wereldoorlog. De grote morele teleurstelling daarover.
Ja, ja.
Wat voor soort organisatie is dat? Wat wil Kerk en Vrede? Wat is de boodschap van Kerk en Vrede?
Althans toen, het ontstond in 1924, was er niks aan kerkelijk protest op dat punt. Ik heb het nog eens nagezocht van wat werd er nou kerkelijk gezegd in de Eerste Wereldoorlog. En er zei ik niks, niks aan protest. Alleen maar pastorale ondersteuning van de jongens in het veld. Zowel aan de Duitse, als aan de Engelse, als aan de Franse, als aan de Belgische kant. Dus ik heb uitgebreid boeken gelezen van pastoors die in de frontlinie missen opdroegen en aalmoezenierswerk deden. Ter ondersteuning van het moreel. Maar er is geen ontwikkeling op dat moment bij de kerken van een kritische reflectie van dit kan toch eigenlijk niet.
Politieke positie.
Ik heb geen politieke posities gevonden. Misschien dat ze er wel waren, heb ik niet goed gezocht. Dit is al 100 jaar geleden natuurlijk.
Ja.
Het feit dat een aantal, het is vooral door dominees opgericht, zoals Krijn Strijd en Hugenholz en Hering, zeg maar een soort licht zagen van, Maar dat christendom heeft zich wel zo besmeurd met, terwijl het niet volgens het evangelie is, met allerlei oorlogstaal en daar diep tot aan zijn nek in gezeten en het kritiekloos gesteund, daar moet iets aan gebeuren. Ja, en dat is de context van het ontstaan van Kerk en Vrede. En zelfs daarna internationaal, want de Nederlandse afdeling heeft ervoor gezorgd dat er ook een internationaal verband van allerlei pacifistische groeperingen in de wereld.
Dus, want pacifisme groeide na de Eerste Wereldoorlog.
Enorm,
en dan is Kerk en Vrede daar een van de stemmen in. Dat,
zeker.
Dat brede veld van pacifisme. Ja. Want ook de socialisten hadden een duidelijke pacifistische
die hadden lijn. Daar ook helemaal geen zin in om allemaal militair te worden. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
En wat was dus bij Kerk en Vrede de missie? Vanaf het begin?
Nou ja, dat is in woord en geschrift volgens de als oorsprong toch de Bijbelse geschriften van keer je de andere wand toe, blijf net zo lang en geef je vijand en kijk hem in de ogen enzovoort enzovoort enzovoort. Dat is eigenlijk de kern van de missie. Het is niet, en daarna kun je het ook maatschappelijk natuurlijk formuleren en zeggen dat je via debat en allerlei zaken dat soort gedachten steeds maar weer opnieuw reflecteert. En de boodschap, de missie, als je, wij zijn een beetje bezig in, ook in het verleden te kijken, omdat we 100 jaar bestaan dit jaar. En dan zie je dat die voortdurend eigenlijk hetzelfde is gebleven. En dat het een op- en neergang had. We zijn heel actief geweest ook. Aan het begin werden er ook wel mensen in de gevangenis gezet die opriepen om gewetensbezwaard überhaupt te zijn. Dat was ook allemaal nog niet echt aan de orde. Je kon eigenlijk helemaal niet gewetensbezwaard zijn. Dat is een term die nog allemaal uitgevonden moest worden. En dat heeft. En ook zeg maar in de naoorlogse jaren, 60, 70 jaren, is Kerk en Vrede heeft heel uitgebreid dienstweigeraars begeleid. We hadden een enorm kantoor met mensen die we ook allemaal betaalden, die met die jongens aan het praten waren.
En waren toen vooral jongens actief in de jaren 80, dus toen die vredesbeweging in Nederland vrij groot was.
Ja, maar
de discussie rond de kruisraketten.
Toen vulden wij in zekere zin een bijrol. Dat was dus IKV, Pax Christi en natuurlijk de neutronenbom en de meer socialistisch-communistische, die waren veel sterker op dat punt.
Ja. Want dat pacifisme, dat heeft wel, ook buiten de kerk, een lange traditie in Nederland. Ja. En dat was in die tijd, was dat een van de duidelijke stemmen in het maatschappelijk debat. Terwijl je dat op dit moment eigenlijk helemaal niet hoort.
Volstrekt niet. Dus, er is natuurlijk ook nog een PSP geweest.
Ja.
Pacifistisch Socialistische Partij. Eigenlijk was dat, als je het goed analyseert, ik geloof dat we 5 zetels hadden op een hoogtepunt.
Met André van S.
Ja, André van S was veel later natuurlijk. Oh, maar ja. Bam van der Lek en zo.
Ja.
En dat was eigenlijk een soort kritische bijwagen van de PvdA. Zo is het eigenlijk ontstaan.
Fred van der Spek.
Ja, Fred van der Spek, Bam van der Lek. Zeg ik het goed? Ja. Ik heb hen nog wel gekend, een van hen. Maar goed, die zijn natuurlijk allemaal lang overleden. Maar dat was wel een hele principiële stellingname. Ja, die principes heb je eigenlijk altijd nodig, anders weet je echt niet wat je aan het doen bent. Dus alle partijen die hun principes overboord gooien, heb ik altijd gewantrouwd. Want wat ben je dan op dat moment aan het doen? Dus je zal altijd bewegingen moeten hebben die zeggen, ja, maar dit is echt een grens. He, dus ik ontmoet voortdurend verbijsterde mensen, gewone burgers, die zeggen, hoe kan dit toch allemaal gebeuren? Hoe kan dit toch allemaal gebeuren?
Ik moest afgelopen, en waar bedoelen ze dan op?
Dat bedoelen ze op die oorlog. We zien die beelden en hoe kan dat nou?
Escalerende taal.
Dat we dat allemaal goedkeuren, dat niemand er iets van zegt.
Dat we Leopard tanks naar Oekraïne sturen of F-16.
Mensen zijn gewoon bang. Hè? Dus ik moest afgelopen, dat doe ik zo nu en dan ook, in Eindhoven preken afgelopen weekend. En dan na de preek, daar heb ik het daar natuurlijk ook over. En dan komen er echt ongeruste mensen naar me toe. Ja, maar Henk, wat is er aan de hand? Niemand zegt wat. Ik hoor voor het eerst dat jij iets in protest zegt. Dat is toch niet te geloven,
maar dat zijn dan dus pacifisten in de dop, zou je kunnen zeggen. Mensen die
Die zeggen, waar is die tegenstem nou toch eigenlijk? Dat we zomaar doorrollen in een oorlog.
En heb je daar een verklaring voor waar die tegenstem is?
Ja, dus de NATO en de Amerikaanse propaganda, dat zijn we ons helemaal niet bewust. Maar wij denken dus eigenlijk allemaal met z'n allen dat we altijd aan de goede kant staan. Dus dat kun je bijna niet. Als je daarmee in gesprek zit, denk je nou echt dat je aan de goede kant staat? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, dat is toch altijd zo geweest. En we hebben de bevrijding gebracht en al die dingen. We hebben de Duitsers overwonnen. Ja, dat is allemaal waar.
Nou ja, en het is toch zo dat Rusland een dictator heeft. Precies, en dat Rusland de Krim heeft ingepakt.
Dat klopt natuurlijk allemaal. Maar dan
afgepakt.
Alle andere interventies van de Amerikanen en de NATO in zekere zin ook, die zijn mensen vergeten. Dus Afghanistan, Irak, Syrië, Libanon en al die interventies natuurlijk in het Oostblok. Als het gaat over, Syrië ook niet, maar de Balkan. Die allemaal heel weinig tot niks hebben opgeleverd.
Ja.
Dat vergeten mensen natuurlijk heel snel.
Nou ja, ook in de Balkan leken we op aan de goede kant te staan in Irak. Ja. Maar is een pacifist nu zo dat hij, want je kunt zeg maar als politiek commentator of als historicus naar al die conflicten kijken en proberen ook te oordelen.
Ja. Dus,
maar je kunt ook zeggen van ik oordeel niet. Ik kijk ernaar. Ik zie dat mensen ruzie met elkaar maken en landen met elkaar in conflict raken. Maar ik oordeel niet. Is dat de positie van de pacifist? Of probeert de pacifist wel te kijken naar goed en slecht is, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk
een oordeel te vellen.
Objectief duidelijk, maar wat we vooral ook willen, dat je ook eens naar jezelf kijkt als Westen. En dat je niet jezelf helemaal de schuld geeft, want dat is ook onzin. Want het zijn twee, het zijn de grootmachten die het met elkaar uitvechten natuurlijk. Maar daar kritisch op reflecteren en even uit je bubbel stappen en eens denken van, wat is er nou eigenlijk aan de westkant gebeurd allemaal?
Ah ja, maar je wilt dus wel een schuldvraag stellen, bedoel ik.
Die is natuurlijk wel. Maar dat niet alleen maar voor het Oosten. Niet alleen maar voor Rusland of China. Mm-hmm. Dat is echt onzin. Er zijn zo verschrikkelijk veel feiten gepasseerd en militaire opbouw geweest aan de kant van de NATO. Je zegt, je kunt niet net een soort onschuld spelen van, we hebben het altijd rechtvaardig en goed gedaan. Dat is echt niet waar.
Maar je dus in dat, zeg maar, die politieke stemmingmakerij, waarin heel erg de nadruk ligt op van wij zijn goed, probeer je eigenlijk ook een andere stem in te brengen. Van kijk nu eens naar jezelf. En is dan die stem, als je daarop doordenkt, ook een manier om anders met dat conflict om te gaan?
Nou ja, dan denk je op een andere manier na. En dan, wat nu ook een beetje in de pers gebeurt, dan ben ik al heel blij als er geluiden ontwikkeld worden. Dat doen wij natuurlijk ook, maar gelukkig ook anderen nu een beetje. Die oorlogszucht, om maar zo maar even te noemen, die opbouw van het militaire potentieel enigszins probeert te temperen. Want wij weten al 100 jaar, het klinkt ontzettend pretentieus, dat het altijd verkeerd afloopt. Hè? Dus dat het gebruik van geweld, want dat is de kern, dat het gebruik van geweld vrijwel nooit, maar dan ook vrijwel nooit iets oplevert wat positief is. Dus het is zo, het is bijna genetisch, want het zit in de DNA van mensen. Het begon natuurlijk al met Jacob en Esau en zo, waar dat natuurlijk in mythies al verbeeld is, dat het gebruik van geweld, je daar altijd verschrikkelijke spijt van krijgt, dat je daar bijna niet op terug kan komen, dat je ontzaglijk veel moeite moet doen om dat weer recht te breien. En dat ook maar weinig gebeurt, dat je dat recht breidt.
Maar is niet iedereen met je eens dat geweld natuurlijk zo lang mogelijk vermeden moet worden? Maar tegen je zeggen, wanneer je zegt geweld is nooit een oplossing, van maar soms is het een noodzakelijk kwaad, dan moet het gebeuren. Ja. Want als de vijand, als Rusland Europa binnenwandelt, dan kunnen we toch niet op onze rug gaan liggen en dat ze goed vinden. Dus dan moet het wel.
Nee, maar al die uitdrukkingen van op je rug gaan liggen en over ons heen wandelen. En dat zijn natuurlijk allemaal al propaganda geïnfecteerde uitdrukkingen. Want Ten eerste wordt er helemaal niet over ons heen gewandeld. Ten tweede, we hebben een gigantisch leger in opbouw. Wat nu nog weer sterk gestimuleerd wordt. Dus er is al die jaren gigantisch aan dat militaire potentieel gebouwd. Ik bedoel, als je het optelt van wat we allemaal geïnvesteerd hebben. Iedereen zegt, ja, maar dat is veel te weinig en dan moeten we weer naar 2% en zo. Maar we hadden al heel veel procenten natuurlijk toch. En wat dat opgeleverd heeft, is natuurlijk ontzaglijk veel materieel. En je kunt zeggen, dat is strategisch het verkeerde materieel. Dat kun je zeggen. Maar de opbouw van in de afschrikkingsleer heeft wel degelijk enorm plaatsgevonden. Dus als een pacifist zegt van nou doe een beetje rustig aan. Want dreiging roept alleen maar nieuwe dreiging op. Nou, als je daar dan al voor je op je kop krijgt, dat vind ik niet eerlijk.
Ja, maar, want jij zegt het is propagandataal. En natuurlijk is zeg maar op je rug gaan liggen of over je heen lopen. Dat is een metafoor natuurlijk. Maar veel mensen
denken... We liggen dus helemaal niet op onze rug. Hè?
Want we zijn niet alleen maar... We zijn ook zelf bewapend, bedoel je?
Nogal, ja.
Maar de vergelijking wordt vaak gemaakt met de inval van Hitler in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Daar denken mensen onmiddellijk aan. Ja. En daar was Nederland veel te weinig bewapend. En in 5 dagen, of zo,
iedereen weet, je had misschien
moest er gecapituleerd worden.
Een paar dagen langer volgehouden, dan had je toch moeten capituleren. Dus die overmacht was
dus,
zo groot.
Dus in die zin is het een metafoor, maar er is ook een reële situatie waarin dat gebeurde.
Ja.
En is dat een terechte vergelijking?
Ja.
En daar, dus vandaar uit dat voorbeeld redeneren, zeg maar, ja, maar we hadden toen ons veel beter moeten bewapenen en voorbereid moeten zijn op deze agressie.
Maar dat waren we natuurlijk ook in. Ik bedoel, als ik de biografie van Churchill lees, was het natuurlijk eigenlijk een enorme oorlogspusher was. Mm-hmm. Dan was Frankrijk natuurlijk enorm bewapend. Dat was veel sterker dan het Duitse leger. Engeland heeft zich ook hoewel Churchill daar voortdurend niet over tevreden was, met een enorm tempo bewapend. Mm-hmm. Andere landen natuurlijk ook. Hij liet al merken, dus ik pak maar even terug naar die Tweede Wereldoorlog van Rusland zou wel eens een keer onze bondgenoot kunnen worden, omdat hij fel tegen het communisme was. Mm-hmm. Dan was hij toen zich al op aan het voorbereiden en liet dat ook al in het parlement weten, waar hij een beetje weggelachen werd, maar hij werd natuurlijk wel. Dus het is echt niet zo dat men zich toen niet voorbereid zou hebben. En dat Chamberlain en de appeasement dan allemaal maar flauwekul geweest zijn. Ja. En angsthazerij en zo. Nee, er is natuurlijk heel serieus geprobeerd om ook wel echt vrede neer te zetten. Maar het is ook een soort ultiem bewijs dat als je dan geweld tegenover geweld zegt en dan strategisch die dingen allemaal overdenkt, dat je dan ook nog wel gewoon kan verliezen. Dus dat moet ik natuurlijk de niet-appeasement mensen ook wel toegeven. Dat als je op die manier denkt, dat je dan ook op die manier consequent moet blijven denken. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk volop. Dus denk maar niet dat de pacifistische beweging dat nou eventjes omdraait. Dus dat frame is zo sterk. En die neiging van mensen om het zo te organiseren is zo sterk, daar kom je ook bijna niet tegen in. Maar wat wij natuurlijk steeds zeggen, als je je pogingen op onderhandelingen en appeasement en zo niet maximaal inzet, dan zal het ook nooit lukken. Dus als je niet in staat bent om nu bijvoorbeeld wereldwijd te zeggen met de grote machten van nou Poetin, dan moet je toch eens even stoppen, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dat gebeurt dus niet. Hè? Dus we zijn blijkbaar onderling zo verdeeld dat we die poging niet eens ondernemen. Dus dat
dit is een van de dingen die Jan Pronk ook zei vorig jaar in een lezing. Waarbij die zei, het is nu ook zaak aan de grootmachten om te spreken over die nieuwe veiligheidsstructuur.
Als zij het niet doen, dan krijg je een derde wereldoorlog. Dat is voor mij zeker.
Je kunt deze oorlog ook zien als zeg maar een van de symptomen van die verschuivende machtsbalans.
Ja.
Waar ook de oorlog in die dreigt in Taiwan ook zo'n voorbeeld van is. En misschien ook Syrië een voorbeeld. En wanneer we zullen voortdurend dit soort breukvlakken krijgen als er niet zeg maar een nieuwe nagedacht wordt door de grootmacht over de nieuwe balans.
We zitten elkaar maar te irriteren op het punt van land en op schillen en invloedssferen. En ja, je komt er niet onderuit om die invloedssferen dan opnieuw af te bakenen. Dus er is een soort nieuw Yalta nodig, om het zo maar te zeggen.
Ja. En als nog, want anders nemen we alweer de volgende stap. Maar even naar dat. Ik denk dat het belangrijk is om dat voorbeeld van die Tweede Wereldoorlog. Omdat ik dat voortdurend hoor in de argumentatie van mensen om daar naar te kijken. Van, daar was het zo dus dat Nederland al na korte tijd moest capituleren. Of capituleerde om erger te voorkomen. Dat was onwinbaar in zekere zin om Hitler tegen te houden. Dat ben je met me eens dat die metafoor heel veel terugkomt en in onze beleving, onze interpretatie van dit conflict een belangrijke rol speelt. Ja.
Dat betekent een cruciale rol, zeker zonder meer. Maar belemmert ons wel om gewoon goed te kijken naar de situatie zoals die nu is. Mm-hmm. Dat is echt een ernstige belemmering. Maar Poetin is Hitler. Ja, dat is die natuurlijk niet. En er zijn allerlei vergelijkingen natuurlijk mogelijk. Maar Poetin is natuurlijk fysiek gewoon niet Hitler. Ja, dat is een andere context en een andere situatie.
Hoe weet je dat zeker?
Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ja. Maar hij was natuurlijk vroeger wel duidelijk anders. En ik denk dat de omkluistering of de omsingeling eigenlijk van Rusland, zowel als China, door al die 780 militaire bases van de Amerikanen, om zogenaamd veiligheid te creëren, dat het dat niet oplevert. Dus zeg maar de NATO-veiligheid, we voelen ons natuurlijk echt niet meer veilig nu. Dus het is gewoon niet gelukt. En het is ter voorkoming van de Tweede Wereldoorlog ook niet gelukt.
Wat is bewapening. Niet gelukt?
Nou, dat bewapening en zelfs kernwapens een oorlog zouden voorkomen. Nee, dat doet het niet. Dus er is heel objectief duidelijk iets anders nodig. En dat is altijd menselijk gesprek, onderhandelen, kijken waar je zit, invloedssferen afbakenen, kijken wat je wil. En dat moet je in een hele vroege stadia voortdurend blijven doen. En als je iedereen maar uitschakelt en als je alle diplomatieke kanalen doorknipt en ze uit de Raad van Europa kikt. Ja. En dan heb je ook bijna geen middelen meer om op een gewone manier met elkaar in gesprek te komen.
En dat zet je tegenover de geopolitieke overtuiging dat je altijd afschrikking moet hebben om die veiligheid te garanderen. Ja. En jij zegt dat is niet zo.
Nou ja. Dat kan ik natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, want zo loopt de geschiedenis niet. Maar je ziet dat het niet kan voorkomen in ieder geval. Dus dit systeem voorkomt de oorlog niet. Ondanks dat we dat heel erg lang hebben gedacht. Dus er komen gewoon nog nieuwe oorlogen. Als wij Taiwan niet goed diplomatiek benaderen vanaf nu of vanaf 2 jaar geleden, dan zal het daar hetzelfde gaan. Dan krijg je dezelfde soort ontwikkeling.
En wat garandeert dan wel dat die oorlog niet uitbreekt?
Dat garandeert natuurlijk niks. Maar, en de pacifisten garanderen dat ook niet natuurlijk. Dat is allemaal fictief. Maar het volk wil nooit oorlog. Dus die verlangt hartstochtelijk naar vrede. En naar stop daar dat toch eens mee. En ga aan tafel zitten en lul net zo lang tot je eruit bent wat het ook kost. Dat is wat het volk op straat wil en niet iets andersom. Die hebben geen zin om hun kinderen en kleinkinderen naar de slagvelden te sturen.
Maar goed, op dat argument volgt ook ogenblikkelijk, met Poetin valt niet te praten.
Ja, dat weet ik niet.
En want Poetin is een dictator, hij is een narcist of hij heeft alleen maar imperiale, imperialistische bedoelingen.
Dat is allemaal waar.
Er valt niet te praten.
Nee. Dat is misschien allemaal waar. En dan weet ik natuurlijk ook niet meer. Maar wat ik constateer is dat een massieve poging van de grootmachten om met elkaar om de tafel te gaan zitten, heeft nog niet plaatsgevonden. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat je denkt, nou ja, we winnen wel van Rusland.
Is dat ook zo? Want er wordt door heel veel mensen verondersteld dat er wel degelijk allerlei diplomatieke overleg is.
Betrekkelijk, ik merk er nu helemaal niets meer van. Dus je hoort niets meer in de krant. En dan zou kunnen zeggen, dan is het misschien allemaal geheim diplomatiek overleg. Mm-hmm. Maar zelfs daar Nee, dan lekt er natuurlijk wel eens een keer wat uit. Nou, dat merk ik helemaal niet meer. En het is allemaal kleintjes gebleven. Dus ook allemaal in het eigen belang. Dus Macron die wat zegt. En die dan voor de bühne natuurlijk zegt, nou, we gaan nu dit. Of ik ben een keertje bij Poetin geweest. Of ik heb hem gebeld. Dat is allemaal wel een beetje zwak, hè? Dat is niet echt een over de in een helikoptervlucht nou eens even kijken wat er in de wereld aan de hand is. Dat is een, vind ik een hele gevaarlijke situatie.
Ja, mijn indruk is ook dat er heel weinig onderhandeld wordt. Maar eenvoudige krantlezers, maar ik zit niet aan tafel.
Nee.
Maar ik zou denken dat als er wel degelijk in achterkamers al een poging werd gedaan, hè, om over die veiligheidsorde na te denken, dat we daarvan iets zouden weten.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat we 2 jaar lang eigenlijk, dat er heel weinig gebeurt aan, dat we vooral het hebben over bewapening.
Maar ja, niet, en überhaupt die informatievoorziening is natuurlijk heel gekleurd van beide kanten. Dat weten we allemaal. Maar je moet wel heel erg uitkijken dat je als Westen, word je natuurlijk net zo goed met propaganda gebombardeerd. Hoewel dat niet zo lijkt.
Mm-hmm.
Maar we weten natuurlijk eigenlijk heel weinig van de echte. Je weet niks van de positie op het slagveld. Ja, je ziet kaartjes en zo.
Ja.
Je denkt, ja, wie maakt die kaart? Ik wil echt niet complot denken, maar er zijn zoveel belangen in het spel dat je denkt, nou, wat zijn die posities nou precies? En als het gaat over het klagen over, ik heb niet genoeg munitie, klopt dat dan? En het is. Wat hebben we dan precies aan NATO als het gaat om onze militaire macht? Dat geeft men dan natuurlijk ook om allerlei strategische redenen niet prijs. Dus je weet eigenlijk als gewone burger verrekt te weinig. We mogen niet eens weten dat er kernwapens op Volkel liggen. Dat soort gedoe. Ja, dus.
En bedoel je dan ook van wat we allemaal in de krant daarover lezen, over dat front en wat daar gebeurt, dat daar ook dat het heel anders zou kunnen zijn? Of wat?
Nou ja, heel anders, dat geloof ik eigenlijk ook dan ook weer niet. Ja. Je ziet natuurlijk wel heel duidelijk fysieke filmpjes en zo, maar het zijn allemaal fragmentjes waarbij je de grote lijn niet ziet. En plotseling wordt er dan weer ineens een generaal ontslagen door Zelensky of door Poetin.
Ja.
Dan denk je, goh, waarom? Wat zijn er voor concepten allemaal werkzaam om van elkaar te winnen?
Ja.
Geen idee. Wat je moet constateren dat het vastgelopen is en dat het een beetje zo heen en weer gaat. En dat iedereen denkt, nou, als ze dat wapensysteem nou maar ook leveren, dan zal het wel lukken. Nou, voortdurend niet. Dus is er echt iets anders nodig?
Ja. Ik weet zelf niet zeker of ik een pacifist ben, daar zou ik over na moeten denken. Dus hoe ver ik wil gaan, zeg maar, of het gebod van Jezus, dat je ook je, als je geslagen wordt, ook je linkerwang moet toekeren, of ik dat in alle gevallen zou willen uitdragen. Maar mijn argument zou zijn, ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, van ik, dat heb ik ook in de Telegraaf gezegd tegen de journalist. Ik zie geen enkele manier waarop verdere bewapening tot een einde van deze oorlog zal leiden.
Ja.
Want oorlog, maar dat is mijn eenvoudige inzicht als burger, oorlog eindigt altijd met praten.
Ja.
En dus moet je daar maar zo snel mogelijk mee beginnen. Je kunt natuurlijk doen alsof je sterker bent, dus zodat de ander afgeschrokken wordt. Dat zal wel de strategische gedachte zijn. Maar in zekere zin lijkt het heel erg dom wat er gebeurt. Ja. Dus al 2 jaar lang is het enige antwoord meer wapens sturen. Er wordt dus in feite op die vraag van hoe moet er een einde aan die oorlog komen, geen antwoord gegeven. In feite wordt de vraag niet gesteld. Omdat er maar één antwoord is.
Ja, dus er is eigenlijk maar één antwoord. Hè. Dat is wapens sturen en winnen. Want het kan toch niet zo zijn. Dus men realiseert zich natuurlijk gewoon niet. Ja. Dat Rusland natuurlijk ook onuitputtelijke bronnen heeft. Dat het heel lang kan doorgaan. Dat is altijd zo geweest. Hè?
Ja. Maar altijd. Je hoeft dus niet per se pacifist te zijn. Zeg maar, om je kunt ook strategisch denken van hoe moet er een einde aan die oorlog komen.
Ja.
Om te pleiten voor onderhandelen.
Ja, nee, natuurlijk niet. Mm-hmm. Nee, dat is ook niet zo. Maar pacifisme is natuurlijk ook voor een deel Als je het heel zwaar hebt, is het natuurlijk ook voor de. Het is, ik begonnen over principes. Dus het is, je moet ook je vast kunnen houden aan een zekere zin ook een spiritueel principe. Mm-hmm. Dus dat als je belaagd wordt, dat je zegt, ja, het zal allemaal wel. Maar als ik dadelijk in de gevangenis zit, en daar zaten natuurlijk heel veel mensen in de Tweede Wereldoorlog gevangenis, dan schrijf ik op de muur, Jezus is mijn redder, of iets dergelijks. En dat was op dat moment ook zo. Dat is dan ook zo. Je houdt
op welk
je dan,
moment?
Nou, als je dan in de dodencel zit, dat is dan zo.
Ja.
Dus pacifisme is ook wat dat betreft een hele sterke spirituele. Kijk, en daar krijg je het een beetje te praat, hè?
Ja.
Dat dat heel diep ermee zit, dat zo is. Dus dat je, ik heb niks met martelaarschap, maar als ze mij ooit in die positie zouden dwingen, dan weet ik wie mijn redder is, hè? Dat is, kun je theologisch allemaal vreselijk over verschillen en zeggen, wat is dat allemaal voor bizarre mythologie? Maar dat. Die spiritualiteit is er wel. Die was er bij Bonhoeffer, die is er bij een heleboel andere pacifisten, zeker de christelijke pacifisten. En van daaruit ontstaat de humaniteit.
En in welke zin? Want je zit in de dodencel, de dag voor je executie en je schrijft dat op de muur. Maar in welke zin?
En dan
je
kan je nog
gered?
Zeggen, ja, ik vergeef mijn vijanden. Dat is spiritualiteit. En dat is. Dat is ook, dat kan ook. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die dat ook zo geformuleerd hebben. Dus het gaat dus die spiritualiteit van pacifisme is natuurlijk een sterke. En die kun je ook heel persoonlijk invullen. Maar ja, strategisch wordt het dan weer veel lastiger. Maar dat je vanuit die spiritualiteit leeft.
Ja, dat is. Ik kan daar iets van navoelen. Hoewel ik nog nooit in zo'n situatie in de dodencel heb gezeten. Nee.
Nou, ik heb één keer.
Maar ik heb zelf tegen iemand gezegd van de week van. Ik zou mijn zoon echt nooit. Mijn zoon is 26. Ik zou er echt vierkant voor gaan staan als hij zou worden opgeroepen om mee te doen in een leger. En Macron riep daartoe op vorige week om. Tenminste, die was bleek bereid om ook
daarover na te denken, ja.
Waardoor natuurlijk heel veel mensen ook ongerust worden of ze zelf niet gestuurd worden in die troepen. Maar ik zou wel hem aanmoedigen om zich te verzetten, mijn zoon. Dus ik zou hem nooit de oorlog in willen sturen, als ik daar iets over te zeggen had. Hij is volwassen, maar. Het verzet plegen tegen een macht die vrijheid wil afnemen, lijkt mij altijd geoorloofd.
Ja. Nou ja, daar heeft natuurlijk heel veel in de geschiedenis ook allerlei leidelijk en passief verzet en pacifistisch verzet geweest.
Mm-hmm.
En zeg maar, het verzet wat geweldloos, ook politiek geweldloos was, heeft heel veel successen natuurlijk gehad. En kijk naar Gandhi en naar India en de losmaking van Engeland, dat is natuurlijk. Vooral geweldloze strijd geweest. Terwijl de Engelsen er natuurlijk een potje van maakten. En ik weet niet hoeveel mensen nog even vermoord hebben in die hele staart van die geschiedenis. En Gandhi niet. En als je ziet, ik kom weer terug op die biografie van Churchill. Hoe Gandhi en Churchill met elkaar omgingen. En dat Gandhi uiteindelijk echt zo zuiver en integer pacifistisch bleef ten opzichte van. Churchill was voor hem echt een enorme agressor natuurlijk. Hè. Maar toch bleef omgaan met hem. En dat irriteerde Churchill mateloos. Hè. Dus het is echt wel een enorme kracht. Als je die geweldloosheid goed en ook vanuit integere motieven kan inzetten. Je ziet het ook wel in Extinction Rebellion. Dat mensen blijven gewoon zitten. En nou, dat moet je wel ook mentaal. Moet je je daar wel in trainen om gewoon te blijven zitten, hoor.
Ja, en is Extinction Rebellion ook, zou je zeggen, door pacifistische motieven gedreven?
Nou, in ieder geval geweldloos. Ja, pacifistisch. We hebben elkaar nog nooit echt aangesproken over deze problemen met oorlog en vrede en zo. Dat moet nog wel gaan gebeuren, vind ik.
Pacifisme krijgt altijd het verwijt dat het naïef is.
Ja.
En dat dus het nooit een weg is om die agressor weg te krijgen.
Ja.
Terwijl je zou zeggen in het geval van Gandhi.
Dat is gewoon niet waar. Je ziet dus dat er allerlei
bezettingsmacht, zeg maar.
Ja, dus als het in een regime. Maar daar is natuurlijk Poetin als de dood voor. Dat zijn volk. In de sfeer van Navalny uiteindelijk gaat zeggen, ja, maar nou vinden we toch wel genoeg. En dat komt niet omdat er nog militairdere gedachten zijn bij het gewone volk. Nee, de moeders van de soldaten beginnen zich te roeren natuurlijk. En zeggen, ja, maar dit willen we niet meer. We hebben alweer zoveel mensen verloren. Er is ook nog een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof dat het in Tsjechië was, dat voortdurend moeders naar de Gestapo kantoor gingen om te vragen, waar zijn onze zonen? Iedere dag weer. Dat bedoel ik met geweldloos verzet. En dat irriteert hem. Ze natuurlijk zeggen, god, daar staan ze weer. Mijn hemel, wat een irritant gedoe. En dan zover dat ze erop gaan slaan en het elkaar gaan drijven. Maar dat is krachtig, hoor.
Ja. Nou ja, dat is een scenario waarin zowel in Oekraïne als in Rusland de bevolking gaat weigeren om nog troepen te leveren of hun zonen uit te leveren. Ja. Maar is daar een kans toe, denk je?
Ja, dat kan ik niet goed zien. Kijk, de repressie in Rusland is natuurlijk zo gigantisch en is zo anders. En dat ik zie dat voorlopig nog even niet, nee.
En in Oekraïne is ook een repressie.
Ja, hoewel je natuurlijk wel enorm veel Oekraïners natuurlijk hier in Nederland hebt die ook allemaal gevlucht zijn van de oorlog. En waarbij je ook ontwijkt, merk ik, om het daar goed over te hebben. Hè, met ze. Dat vind ik een lastig soort gesprek.
Ja. Ja. En nu gaan mijn gedachten ook naar Gaza, waar ook een verschrikkelijke oorlog plaatsvindt. Waar je niet zozeer twee strijdende partijen hebt, maar eigenlijk een bezettingsmacht.
Ja.
Is daar dan ook een optie, als je Gazaan bent, om pacifist te zijn? Of wat zou dat betekenen?
Nou, misschien moet ik er nog iets aan toevoegen. Kijk, dan gaat het natuurlijk ook over de rol van godsdienst. Hè? Want dat is natuurlijk in Palestina en Israël natuurlijk ook heel sterk het geval. Dus als je een beetje globaal kijkt, de orthodoxie komt soms redelijk overeen met degene die koloniaal of de kolonisten, zeg maar, voor een deel. Ook weer voor een deel niet. Er zijn natuurlijk allerlei moslimbewegingen die natuurlijk ook heel radicaal geworden zijn. Daar hebben we natuurlijk ook van alles mee te maken. Godsdienst maakt een conflict altijd absoluter. Dus het is niet zo dat. Maar het kan het ook enorm verzachten. Dus het heeft beide polen. En christelijk pacifisten.
Ja, interessant. Dat ook. Is eigenlijk een tegenstelling dus.
Ja. Ja. En je ziet natuurlijk in Israël en Palestina dat het natuurlijk ook. De verharding komt deels. Als je er alleen maar politiek naar zou kijken, wat wij de neiging hebben om te doen. Van nou ja, goed, het land dat is natuurlijk heel onrechtvaardig. Want er zijn natuurlijk ineens zomaar. Allerlei Joodse mensen gekomen en die hebben die Palestijnen verdreven en zo. Nee, het is natuurlijk, dat Zionisme is natuurlijk een duidelijke godsdienstige beweging. Heel sterk overtuigd van het feit dat we daar horen, op grond van allerlei mythes en oude verhalen. En Palestijnen zeggen, ja, daar hebben we niks mee te maken. We hebben een ander soort godsdienst. En Mohammed zegt dat we hier maar gewoon moeten blijven. Nou, en dan verhardt het en dan wordt het nog ingewikkelder om een conflict uit elkaar te leggen. Dat is in de Balkan natuurlijk ook voor een deel zo, hè? Dat is het negatieve van godsdienst. Dat het lastiger wordt, omdat de overtuigingen niet alleen maar politiek zijn, maar ook religieus en veel emotioneler.
Ja, maar mijn vraag kwam uit dat voorbeeld van Gandhi.
Ja.
Waar dus de koloniale bezetting van India, dankzij Gandhi, mede dankzij Gandhi, ook een andere wending.
Ja, ja.
Maar ik dacht eraan dat we dat in Gaza eigenlijk niet.
Nou ja, in Israël zijn wel een paar pacifisten, hebben we wel een beetje contact mee. In Gaza ook één of twee, dus het is heel weinig, hè? Maar er komt ook bijna geen communicatie meer door. We zijn een paar maanden geleden nog wel, maar nu bijna niet meer. En in Rusland ook. Er zijn natuurlijk ook een paar. Maar als het maar eventjes in de westerse pers komt, worden ze opgepakt en ergens neergezet. Dus dat is allemaal heel moeilijk nu. Maar ja, hoe overwin je het? Dus wat ik heb willen zeggen is dat godsdienst het soms belemmert. Maar als je ziet natuurlijk naar het optreden van de paus. Mm-hmm. Dat zal ook niet een pacifist zijn. Maar wel heeft wel, zeg maar, de Bijbelse traditie wel enorm in zijn hoofd. Hè?
Ja. Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad, nee. Over de paus. Want die heeft ook een bijzondere positie.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, dat is...
onze Franciscus.
Ja, onze Franciscus, ja. Ja. Andere pausen trouwens ook, hoor. Dus dat moet je niet onderschatten. Er zijn natuurlijk een hele lange traditie van encyclieken... Mm-hmm. die over de wereldvrede gaan. En het pausschap, of het Vaticaan, probeert zich altijd wel in een positie te... bevinden waarin zij zou kunnen bemiddelen. En het is nog niet zo heel lang geleden dat ook de paus een bemiddelaar naar Oekraïne, naar Rusland heeft gestuurd. Dat is mm-hmm. niet gelukt. Mm-hmm. Je ziet ook daar dat de orthodoxe kerk natuurlijk, de orthodoxe kerk van Rusland, ook een ideologisch kwalijke rol speelt. Door het, net als in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk eigenlijk, met al die almozeniers die er alleen maar pastoraal bezig zijn van... Als je oorlog voert, doe dan goed.
En geen positie te kiezen.
En geen positie.
Maar welke positie heeft de paus gekozen?
Uitermate kritisch. Uitermate kritisch. Ik heb hem horen... Dus hij was de enige die al in een heel vroeg stadium... zegt, pas nou toch op voor Rusland. Dat is een heel oud rijk. Mm-hmm. En als je dat aan gaat zitten morrelen... dan maak je een beest los. Of iets dergelijks, zei mm-hmm. heeft hij gezegd. Nou, toen ik dat las, dacht ik zo. Daar zit in die zinnen dus een zekere erkenning van de eigen identiteit van Rusland. Nou, dat zijn wij totaal niet meer gewend. Dus mm-hmm. ben je nou helemaal, dus het is een agressie, dat moet je helemaal niet doen. Dus mm-hmm. je moet erop mm-hmm. slaan. Terwijl hij iets liet merken van, het heeft wel een hele eigen geschiedenis. En we doen in het Westen alsof dat niet zo is. En dat het allemaal maar negatief en slecht is. Maar het is er wel. En nou ja, heeft al een van de eerste gewaarschuwd voor een derde wereldoorlog.
Ja.
En dat doet hij nog steeds. Dus ik zeg maar zijn zondagse praatjes. Die zijn allemaal, vrijwel allemaal gekleurd op het ogenblik door vredesoproepen.
En heeft die paus dan nog iets in de melk te brokken?
Weet ik niet, want het is ook een heel sterk geheime diplomatie. Hè? Altijd al geweest. Er zijn allerlei verhalen over, ook zo. De Eerste Wereldoorlog heb ik nooit goed kunnen volgen, maar de Tweede Wereldoorlog wel. Komt steeds meer naar buiten wat het Vaticaan voor rol heeft gespeeld. Het zal altijd dubbel geweest zijn, mm-hmm. ook altijd. Want in de katholieke kerk zit ook alles. He, dus er zit heel extreem rechts
Heel dogmatisch.
En er zit extreem links. Ja. En al die mensen mm-hmm. zitten daar in de... zitten niet allemaal in de kerk, maar die stromingen zijn er altijd geweest. Mm-hmm. En daar heeft hij allemaal rekening mee te houden. En daar kan je alleen maar rekening mee houden door... heel goed de traditie te interpreteren waar je vandaan komt. En dat doet hij.
Ja. Ja, want als de paus zich te scherp uitspreekt... dreigt hij ook een deel van de katholieke achterban te verliezen. Ben je bang?
Nou ja, de paus zegt eigenlijk... als jij, maar dat klinkt nou heel dogmatisch en een beetje raar... maar als jij een katholieke piloot bent... en je moet dadelijk in een F-35 een kaarwapen afgooien... dan mag je dat niet als katholiek. Snap je?
Waarom mag dat niet? Als
dat, omdat dat gewoon volstrekt niet overeenkomt met de evangelie. En ook zeker niet met de katholieke leer. Dus dan moet je maar gauw niet meer katholiek zijn. Want dan moet je het maar uitzoeken. Maar als jij dat wel beleidt. Dan klopt er niks van als je dat gaat doen.
Ja. En is dat niet heel nieuw dat een paus zich zo politiek uitspreekt dan?
Nee. Nee.
Nee, want je schetst natuurlijk over 100 jaar geleden.
Van dat... alles en nog wat hebben ze zich uitgesproken. Ja, ja soms ook in de middeleeuwen ook dat je denkt, de kruistochten. Dat
rond,
ook allemaal...
Met betrekking tot de oorlog natuurlijk.
Nee, ik denk het niet. De pausen hebben altijd wel, zeker de recente pausen, ook als je ze niet beviel. Hè? Ja. Wat wij kritische katholieken zoals ik ben ook niet altijd beviel. Hebben altijd wel behoorlijk krachtige uitspraken over oorlog en vrede gedaan. Dat is een vrij consequente lijn.
Ja.
Ja.
Hoe zie
en wat in Hitler-Duitsland past men ook wel een beetje... Hitler was een beetje benauwd van die kerk, omdat het een entiteit was waar hij geen echte greep op kreeg. Omdat er was een soort subcultuur van ethisch denken eigenlijk. Hè?
Ja. Ja, nou, de katholieke kerk heeft natuurlijk ook in Nazi-Duitsland een dubieuze rol gespeeld.
Ja,
Ja. Dus eigenlijk wat je zegt, die verschillende kanten, die zitten
erin. Ja.
Maar nu is de vraag, we constateren ook in dat Telegraafartikel dat die stem van vredesbewegingen heel klein is. Op dit moment in Nederland, maar ik denk in de rest van Europa dat ook is.
Dat is geen krachtige geluiden, nee. Nee, klopt. Duitsers natuurlijk wel, maar die hoor je op dat moment ook niet meer. Maar de Duitsers waren natuurlijk wel in het begin van de oorlog behoorlijk bezig om daar tegen te demonstreren.
En is het zo dat die stemmen er nou eigenlijk niet zijn? Dus is zijn die vredesbewegingen nu gewoon heel erg minimaal? Of is het ook zo dat die stemmen niet goed doorkomen? De media?
Ja, dus ik denk...
En dus dat Telegraafartikel was in die zin heel bijzonder.
Ja, zeker.
Denk ik. En het is dan een rechtse krant die
eigenlijk het brandje
is
aansteekt.
Van law and order, eigenlijk heel vreemd dat strange bad partners hebben gezegd.
Zoals jij gezegd hebt, ja.
Hoe kan het dan dat mensen die veel meer vanuit een linkse traditie geïnspireerd zijn, daar zich moeten melden om dat geluid naar voren te krijgen?
Ja, dat is heel vreemd. Dat is natuurlijk uitermate bizar. Dus links heeft het wat dat betreft ook echt laten liggen als het gaat over een reflectie op de oorlog in de Oekraïne. Kijk, je mag in de Kamer, ik ben ook altijd een GroenLinks lid geweest, dat mag je eerlijk weten, maar nu aarzel ik wel. Want er zijn natuurlijk zoveel andere dingen die GroenLinks fantastisch doet. Mm-hmm. Maar dit deel, daar zucht ik wel bij en daar hebben we ook helemaal geen rugdekking meer.
En links als waar de PSP, de pacifistische partij, in opging. Maar dat geluid is helemaal weg.
Dat is helemaal weg.
Naar Kunduz, zeg maar.
Dus wat dat betreft hebben ze helemaal zich mee laten slepen. Nou ja, wat ik het meest verwijt is dat er gewoon ook geen alternatief denken op gang is. Dus dat er geen debatten georganiseerd zijn van... laten we degene die binnen GroenLinks daar nou wat anders over denken, laten we eens eens verzamelen. Zelfs dat niet, hè? Zelfs dat niet. Ik geloof één keer een debat geweest is, waar we ook aan mee hebben gedaan. Nou, we werden weggezet als Poetin-verstegers. Ook door GroenLinks. Dus dat frame was zo sterk, dat je denkt, als je het zo doet, dan schuif je het ook onder de tafel. En dan kom je ook niet tot een zekere afstand of een helikopterview of zo.
Ja. Ja. En zegt dat dan ook iets over de democratische cultuur die we überhaupt hebben? Dus dat dit soort stemmen die toch... die mogelijk moeten zijn in een democratische cultuur waar tegenspraak aan wapengekletter en oorlogsretoriek wordt geleverd. Wat zegt het dat die stemmen zo sumier zijn of zo moeilijk doorkomen?
Nou ja, ik geloof hartstochtelijk in de democratie, dus het zal ook wel weer een keer komen, daar geloof ik wel in. Maar ja, als je... We hebben binnen in onze eigen kring wel gezegd van het lijkt wel een soort... hysterie is een zwaar woord, maar iedereen zit zo in hetzelfde frame. Dat kan niet kloppen. Er is een soort bijna psychologische... een warme deken die er over ons heen gelegd is. Dat je nu helemaal solidair met Oekraïne moet zijn. En dat je eigenlijk niet meer hardop moet zeggen van... Zouden we er zo wel uitkomen dan? Hè? Dus dat alleen dat al... werd steeds verkeerd verstaan.
Ja, dit GroenLinks en de Partij van de Arbeid hoor ik inderdaad steeds dit. We moeten solidair zijn met Oekraïne. Dus waar juist het interessante is dat op rechts en de PVV en de radicaalrechts, daar is juist de verzet tegen die oorlog.
Ja.
Maar dat lijkt niet zozeer vanuit een pacifistische overtuiging, maar dat is veel meer vanuit een overtuiging van we moeten veel meer nationale zeggenschap nemen.
Ja,
terwijl dus in het linkse denken nu sterk lijkt alsof we moeten solidair zijn met Oekraïne. Dus het is vanuit die linkse traditie van solidariteit, internationale solidariteit, dat we voor de oorlog of voor meer wapengeweld zijn.
Ja. Nou, bizar dat je daar niet verder over nadenkt. Ja, en dat natuurlijk, dat is een raar soort beweging zit erin. Ik denk maar dat vooral de wat meer extreemrechtse partijen toch vooral uit zijn op Dat zijn natuurlijk de echte Poetin-versteers, om het zo maar eens te zeggen. Hè?
Ja.
Dus die, hebben die vinden dat Rusland een eigenlijk toch wel een goede staat is. En dat zij alle recht hebben om te overwinnen enzovoort enzovoort enzovoort. Nou ja, dat vinden wij natuurlijk echt allemaal niet. Want dat natuurlijk wel flagrante onrechtvaardigheden plaatsvinden. En het natuurlijk helemaal geen democratie meer is in Rusland. Dus daar staan we wel echt heel erg tegenover elkaar.
Ja, ja, in maar, de zin de strange bedfellows.
Ja.
Vanuit een heel verschillende motivatie bevind je je plotseling schijnbaar in hetzelfde kamp.
Ja. Dat is inderdaad schijnbaar. Ja. Ja.
Of is het een coalitiegenoot als je probeert de oorlog te voorkomen of de escalatie te
voorkomen? Ja, ik heb natuurlijk in het Telegraafartikel werd er natuurlijk ook wel even op gesuggereerd van hoe zal ik het nou dadelijk hebben als Trump verkozen wordt en een einde aan de oorlog maakt?
Ja, dat die opmerking maakte Ewald Engelen.
Ja, die maakte Ewald, ja. Toen ik dat las, dacht ik, jeetje, nou ja, het is een hele gewaagde opmerking, maar het zou best wel eens zo kunnen gaan. Hè? Het zou best wel eens zo kunnen gaan. En dan, of je dan een echt einde aan de oorlog hebt, is natuurlijk zeer de vraag, want er zijn natuurlijk ook allerlei belangen aan de gang. Maar nou ja, je moet, zeg maar, als pacifist dat wel ook dat soort denkbeelden tot je durven laten doordringen.
Mm-hmm.
Want dat betekent ook het evangelie, dat je met de goede moordenaar en de slechte moordenaar deelt. Dat kruis stond in het midden. Hè? En dat je aan één tafel zit. En dat je je vijand recht in de ogen kijkt. En dat net zo lang volhoudt tot hij jou ombrengt. Ja, oké, dat kan ook gebeuren. Maar nou ja, dat is mijn diepe overtuiging wel. Dat je dat echt moet proberen. Anders dan zou ik niet geleefd hebben, zeg maar. Als je dit niet hebt geprobeerd. Ja. Maar goed, nou wordt het weer een beetje spiritueel, dat snap ik wel. Maar zo zit het in elkaar. Ja.
Daar zit ook heel duidelijk jouw drijfveer.
Ja.
Maar ik stelde al de vraag, dus nog een keer, van hoe die we zien dat eigenlijk een hele grote meerderheid lijkt om. Ja. Of in elk geval zien we hoe de kranten en de commentatoren heel sterk op de lijn zitten van er zit niks anders op, we moeten verder militariseren. Hoe denk je dat we nu toch iets meer de agenda van kunnen sturen? Of hoe die vredesbewegingen iets meer stem krijgen?
Ja.
Of het vredesgeluid. Het geluid van er moet toch een onderhandeling daarop aangestuurd worden.
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat Nederland, daar heb ik maar over Nederland, dat Nederlandse moeders en vaders zeggen, ja, maar we gaan dit, wat krijgen we nou? Zeg, dat gaan we niet doen. Dus dat is een, we gaan niet de oorlog in, dan gaan we niet nog een keer. Als dat gevoel groeit, dan ontstaat er natuurlijk een zekere druk ook richting de regering van, ga nou niet zo gemakkelijk met onze zonen en dochters om. Want reken maar, en in mijn familie ook, dat als je vertelt, nou ja, als je 17 bent, dan krijg je een brief.
Ja.
Brief? Nooit al gehoord, wat is dat zo'n brief? En dan, ja, de dienstplicht is niet afgeschaft. Wat? Het is toch al lang afgeschaft? Dat is helemaal niet waar. En dus dat is één. En twee is, ik denk dat pacifisten, een pacifist is een activist, hè? Dat is een beetje leus, maar het klinkt wel aardig.
Mm-hmm.
Maar dat activisme zit er dan natuurlijk ook in, dat je probeert natuurlijk dit soort gevoelens en dat tegen de oorlog en dat we daar niet aan mee willen doen, dat je dat gaat proberen te stimuleren. Drie is, als je op het niveau komt van dat je heel rechtstreeks gevraagd wordt, nou, hoe jij nou de macht zou hebben, hoe maak je dan een einde aan de oorlog? Want dat is dan, nou, dat is natuurlijk een hele verkeerde vraag aan een pacifist, vind ik al. Maar goed, je probeert daar toch antwoord op te geven, want je moet in het debat natuurlijk ergens wel staande blijven. En dan constateer ik dat geen enkele oorlog ooit is beëindigd zonder dat er landverschuivingen plaatsvinden. Dus de geschiedenis analyseert, dan is dat eigenlijk altijd zo geweest dat er toegevingen gedaan zijn als het gaat zeker over land. Dat schuift een beetje heen en weer, dat gaat over betalingen, dat gaat over economie, dat gaat over weer sancties. Dus, dus die deal, ja, ik weet zeker dat er een keertje van moet komen. Als je het niet doet op die manier, het zal uiterst pijnlijk zijn. Uiterst frustrerend. Net zo frustrerend voor ons als wij moeten toegeven dat we die politionele acties, wat natuurlijk koloniale oorlogen waren, dat dat toch eigenlijk niet de manier was om dit conflict op te lossen.
Dus je zegt het en is onvermijdelijk om een compromis te sluiten. Ja, dat, en daarover moet nagedacht worden.
Als je dat wil. En als je dat niet wil, dan krijg je een derde wereldoorlog. Dat is, dan loopt het op.
Maar daar koersen we dus op af.
Daar koersen we op af.
Want er lijkt geen enkele compromisbereidheid op dit moment. Nee. Het idee dat de Donbass verloren is, dat is een gedachte die niet toegelaten kan worden.
Nee, wordt niet toegelaten en de Krim natuurlijk ook niet. En dan zeggen ze ja, maar als je dat dan toegeeft, dan gaat hij weer verder. Nou ja, er is natuurlijk nooit, er is geen aanwijzing dat Poetin wat dat betreft dan echt rechtstreeks met de NAVO zou willen gaan vechten. Want die is toch echt geen partij voor hem waarschijnlijk.
Nou, daar gaat het artikel van Jolle Demmers gisteren in de Trouw over.
Ja.
Maar stel dat hij dat zou doen. Wat zegt dan de pacifist?
Stel dat hij wat zou
doen? Nou, dat hij toch... Stel dat Poetin een oneindig groot leger heeft en een oneindige bronnen om oorlog te voeren en oneindige imperialistische
ambities. Nou stel jij aan mij
ambities.
De vraag die vroeger in de 60e jaren aan de gewetensbezwaren werd gesteld. Als er nou dadelijk iemand binnenkomt met een mes, wat doe je dan?
Ja, ja dat is dan ga je je toch ook verdedigen?
De verdediging was, er is niemand met een mes en er komt niemand binnen.
Oh, dat was,
dat was een van de antwoorden die je kon krijgen. Ja. Omdat dat die militairen die de mensen ondervroegen toen.
Ja, ja. Oh, maar dan is dit de kern. Want dan gaat het er eigenlijk om dat die boodschap al een propagandistische boodschap is.
Ja.
Dat je gaat vragen, klopt het wel wat je zegt?
Ja, en dan zit je elkaar te testen of wat zou je doen als... Nou, mijn moeder zei altijd, as is verbrande turf, kind. Ja, dat is, nou ja, dat betekent dat het niet klopt.
Ja.
Goed, je kunt... Er blijft natuurlijk een stemmetje in je achterhoofd zitten van... Maar als het nou eens wel klopt. Nou ja, dan zeg ik die dingen van dat het een hele frustrerende, zeer pijnlijke weg zal zijn om van die oorlog af te komen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon nog 10 jaar doorgaat en dat het een frozen conflict wordt. Net als in Cyprus en dat het gaat ook maar door, Maar dat is altijd nog te verkiezen boven voortdurend honderden slachtoffers per dag. Hè? Ja. Dus dat, zo zit een pacifist al in elkaar. Van dat je echt er alles voor aan moet doen om een fysieke oorlog te voorkomen.
Ja.
En dat je vreedzaam door kan gaan met
maar
vechten.
Maar in die zin is er dus nog werk te doen. Want we zitten nog niet in die wereldoorlog, feitelijk. Nee. We zijn wel al in oorlog, maar daarmee begon ons gesprek. Dus daarmee zijn we rond, want we zijn aan het einde. Waar je zei, eigenlijk is een pacifist altijd al te laat op het moment dat de oorlog is uitgebroken. Want het werk zit in het voorkomen.
Ja, je zou kunnen zeggen, het is allemaal nutteloos gedoe, dat pacifistische geleuter. Maar... Het is natuurlijk ook voor een heel groot deel een profetische stem die voortdurend iedereen denkt van, misschien heeft hij toch wel gelijk, we moeten toch nog maar eerst gaan praten. Nou, als dat het effect is, dan hebben we ons werk gedaan.
Dankjewel, Henk.
Jij ook, zeer bedankt.